Goedemorgen allemaal. Ik mag u vanmorgen, deze zondag 25 maart 2018, heel hartelijk welkom heten in de naam van onze Heer en Heiland. Fijn dat u er bent. Ook zij, die uit het verre land komen en gasten van ons zijn, willen we groeten. Ook de kinderen willen we groeten onder ons. Ik zie lege stoelen. Ach, zijn mensen die hebben nog niet aan de tijd gedacht misschien. He? Ja. Ja, dat is altijd weer een beetje moeilijk. He? Ja. Maar daar zijn we. Dat is heerlijk. Ook zij die op een ander tijdstip deze dienst meemaken, willen we vanaf deze plaats heel hartelijk groeten. Ook onze gasten in ons midden willen we hun welkom heten. Dat we met elkaar als Gods huis gezien een heerlijke dienst mogen hebben onder leiding van onze broeder Peter. Ja, maar die heb je toch? Je bent kind van de Heer. Hè? Hey, ja, zo is dat. Ja. Ik geef u nu gelegenheid voor een stil gebed, waarin we ook alles mogen uitleveren wat misschien een weg, ja, in de weg kan staan voor een ontmoeting met de Heer. Gemeente, dan mag u ook weten dat vanmorgen onze hulp is van God onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn handen begonnen te doen. En daarom genade en vrede zij u van deze God, onze Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Messias, onze Redder, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze Leidsman. Halleluja. Amen. Onze zieken. Ik noem u drie namen die ernstig ziek zijn. Vier namen. Ten eerste onze broeder Nout Slimme. Die heeft u misschien al gemist. Deze broeder heeft al een hele tijd last. Vroeger in de asbest gezeten, dan weet u dat wel. En dat speelt zich nu op. Was er vrijdag even bij hem. Hij is opgeruimd, hij is opgewet zoals hij altijd was. Maar hij zei: Freek, het is afgelopen, ik ga naar de Heer. En natuurlijk naar Jan, die wacht al op me, zei hij. Ja. Hij gaat nog naar de dokter om de tijd dat hij nog in ons midden is. Hij zal een weinig in de gemeente komen. Hij zal misschien helemaal wel niet meer, want hij is heel moeilijk te beademen. Maar gedenk hem. En niet alleen hem, met alle die eromheen staan. Zijn hele gezin, zijn familie. We hebben een heel fijn gesprek met hem gehad. Het was ook een broeder. Het is een broeder, want hij is nog in ons midden natuurlijk. He. Het is een broeder, weet u, waar ik had niet zoveel contact met hem, maar als ik contact met hem had, dan was het zoveel wijsheid wat hij gaf. Een klein dingetje wil ik wel noemen, weet je. Hij zei altijd: Freek, als je moeilijkheden hebt, leg het neer op tafel in een bordje. Laat het daar 2 dagen leggen. En zijn meester is het dan verdwenen. Hij is zijn zoon niet, dan haalt de Heer het wel weg. Ik vond het altijd zo geweldig, want zo is het ook. Hè. Vaak maken we op dat moment zo'n... Maar dan later denk je, waar heb ik me druk voor mij? Maar goed, gebed voor deze broeder en de familie er ook omheen. Ik denk ook aan onze broeder Ab Veenstra. En aan onze zuster Meitie van Gils. En ook onze zuster Lisbeth van der Kooi hoorde vanmorgen dat ze weer wat at, dat het weer een beetje opkikte. Maar ik heb nog een paar namen, en die wil ik toch noemen. Onze zuster Dien van der Horst. Onze zuster Hilly van Straten, fijn dat je er bent, Martin. John Kuilman, Greetje van den Berg, Klaske, ze is ook in ons midden, maar vergeet u haar ook niet. En dan denk ik ook aan onze zuster Ria Habold. U heeft hem misschien een poosje al gemist, maar ook denk aan haar, want ik denk dat ze nog wel een poosje ermee zit. En ja, dan mis haar dan. En dan krijgen we vragen van, hé, waar is Ria? Hoe is het met Ria? En ze is ook behoorlijk ziek. Ze mag niet op bed, of tenminste, ze mag absoluut niet op de benen lopen. Gedenkt u uw zieke? Weet je, Paulus die zegt, oh nee, zeg ik niet, Paulus zegt zoveel. Ik ga verder. Als een broeder. Dat waren de zieken, maar ik denk ook aan onze oudere broeders en zusters die niet meer met ons kunnen optrekken. Vergeet ze alsjeblieft niet, want ze horen bij dat huisgezin. Net zo goed als u erbij hoort, horen ook zij erbij. Ze kunnen niet optrekken met ons, maar dat is heel erg jammer. Dat weten we allemaal. Maar vergeet ze alsjeblieft niet. Vrijdagavond om 7:00 mogen we de dood van de Heer Jezus gedenken. Om 7:00 vrijdagavond met brood en wijn. Maar wat dan zo heerlijk is, volgende week zondag mogen we Pasen vieren. Hij is opgestaan. Blij feest. Halleluja, zei onze broeder. En zo is het ook. Dus, vrijdagavond om 7:00, heiligavondmaal. Volgende week zondag hebben we dus op Pasen een gezinsdienst. Voor de dienst is er weer gelegenheid voor gebed. En dat is om 8:45, meen ik, hè? Ja, 8:45. De gelegenheid voor gebed. En dan zal het een heerlijke dienst worden, denk ik. Nog een verrassing voor ons allemaal. Maar onze broeder Martin die gaat het woord brengen volgende week. Dan donderdagavond is de gemeente bidstond. Woensdagmorgen is er inloop. Maandagavond is er ledenvergadering. Dat weet u toch allemaal, hè? De uitnodiging gehad. De niet-leden zijn ook heel hartelijk welkom morgenavond. Dus dan weet u dat. De niet-leden zijn ook welkom. Ik heb meedoen alles gehad. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Peter. Wij gaan Peter vanaf deze plaats ook God zegen bij het doorgeven van zijn woord. Dan wens de kerkenraad u allemaal een gezegende dienst die wij vervolgen met het heerlijk zingen onder leiding van muziek en backinggroep.
Ja, een hele goede morgen. Nou, we beginnen met de kinderliedjes. En hier heb ik staan, Luca en Jesse. Maar ja, alle kinderen mogen naar voren hoor. Ik heb niet voor iedereen een microfoon. Waar is Luca? Geen Jesse. Is er nog iemand anders die... zijn er nog grote, kleine kinderen? Hij is er wel, hij heeft zichzelf opgesloten. Moeten we nog even wachten, André? Nou, hij komt vanzelf wel dan. Zijn er nog andere kinderen die op het podium willen komen? Kom er rustig bij. Oeh, zijn we allemaal verlegen vandaag. Nou, we gaan gewoon beginnen. David met zijn slinger.
David met zijn slinger, hij was voor niemand bang. Hij bad tot God zijn vader en zong een lofgezang. Klein kracht van mensen, vertrouwde hij op God. Hij nam weg naar de stenen en luisterde niet naar spot. En in die slinger zat een steen en steek vloog rond en rond. En in die slinger zat een steen en steek vloog rond en rond. En rond en rond en rond. Rond en rond en rond en rond. De kleine steek vloog door de lucht en de neus viel op de grond. David met zijn slinger, die was voor niemand bang. Hij bad tot God zijn vader en zong een lofgezang. Klein veracht van mensen, vertrouwde hij op God. Hij nam weg van de stenen en luisterde niet naar spot. En in die slinger zat een steen. En in die slinger zat een steen, en en schrijf wat rond en rond. De grond.
Nou, dat was één gezin. De steen vloog door de lucht en de reus viel op de grond. Boing, dood. Moet je er maar niet voor gaan staan. Is Jesse er nog? Nou is hij weer verborgen achter zijn moeder, hoor. Ja. Als je zin hebt, kom er maar bij. En anders gaan we lekker zingen. U bent de aller... liefste.
U bent de allerliefste, de allerbeste, de allermooiste die er maar bestaat. U bent de allerliefste, de allerbeste, de allermooiste die er maar bestaat. En ik hou van u, daarom zing ik nu elke nieuwe dag. Ik ben zo blij dat ik u kennen mag. U bent de allerliefste, de allerbeste, de allermooiste die er maar bestaat. Want u houdt van mij, u bent heel dichtbij, elke nieuwe dag. Ik ben zo blij dat ik u kennen mag.
Nou, dat waren alweer de kinderliedjes. Oh, ze zijn er niet. Dank jullie wel. Dan mogen jullie naar je eigen samenkomst. Lied 446. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
Zonde en schuld zijn verlost. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het Lam. En daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. En daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam. Satan gaat rond als een bruisende leeuw. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht in het bloed van het Lam. En daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed. Kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.
dierbaar bloed van het lam. 795. Amen, amen. Ik geloof in de Zoon. Dat is misschien nog niet heel erg bekend. Maar wel een heel mooi lied. Echt een statement wat we maken. Oh, jij zou zoeken. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Daarom doen we ook geen kanon vandaag.
Ik geloof in de Zoon. Ik geloof in de verrezen Heer. Ik geloof dat ik door Hem, ondanks alles triomfeer. Amen, amen. Ja, ik leef, ja, ik leef, omdat Hij leeft.
Misschien niet zeggen, maar Jolande heeft er enkelbanden gescheurd. En die speelt nu met het verkeerde been de goede toetsen. Nou, gaat u dat maar eens doen. Dat is zoiets als zingen, of de pedalen dan. Maar ik bedoel, het is zoiets als dat je aan de andere kant van je microfoon moet zingen. Dan, en er toch geluid uit gaat krijgen. Nou, ik vind het heel knap. Dus, maar we zijn wel heel dankbaar dat je er bent. Lied 520, Wees mijn verlangen. Met u willen zingen. De eerste mannen heb ik gedaan. En dan de vrouwen. Thank you.
kamer.
Geef mij uw stilte en uw slaat in de strijd. Maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht. Wijs mij omhoog waar u liefde mij wacht. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens? Bij u te wonen is al wat ik wens. Met als beloning dat ik op u lijk. Hemelse koning, pas dan ben ik rijk. Hemelse koning, die het kwaad overwon. Als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid. Laat mijn verlangen nog meer naar u uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid. Laat mijn verlangen nog meer naar u uit.
Wat een mooi lied. Gaat mijn verlangen nog meer naar u uit. En ik heb het eens opgezocht. Nou, dat lied is wel 100.000 keer gecoverd. Maar als je heel diep gaat in het lied, dan blijkt dat geschreven te zijn door een monnik in de 8e eeuw na Christus. En hij schreef dat lied op het moment dat hij blind werd. En dat is heel bijzonder dat je sink be thou my vision. Wees mijn visie, wees mijn zicht, wees mijn vooruitzicht. Dat je dat kunt zingen. Want je wordt blind en je kunt niet meer met je natuurlijke ogen. Daar hebben we het vorige week over gehad. Onze geestelijke ogen, dat die geopend moeten worden. En dat was voor hem ook zo. Want als je blind wordt, kun je niet meer natuurlijk zien. Dus ik vond het een heel mooi lied. We gaan verder met, moet ik even kijken, 564. Ik loop de wedloop die voor mij ligt.
Ik loop de wedloop die voor mij ligt, door een wolk van getuigen omgeven. Met mijn ogen alleen om Jezus gericht in de wedloop van het leven. Hij is mijn hoop, mijn
Jezus is het doel van mijn bestaan. Als laatste willen we zingen 436. Ik wou nog wat zeggen. Ik zeg heel veel. Dit vond ik wel heel mooi. Eigenlijk wat ik op mijn hart had. 3 weken geleden ging onze oudste dochter. Ik heb er maar één. Dus ze is altijd de oudste. Die ging op zichzelf wonen. En toen we hoorden waar ze ging wonen, toen hebben we onszelf wel even een klein beetje achter je oren gekrapt. Ze is 20. Nou, ze loopt niet in 7 sloten tegelijk. Maar het is wel heel bijzonder. Hè? Ze gaat wonen. En, ze ging en woont nu in Amsterdam. En dat is best een spannende stad, vonden wij. Dus, en als vader ga je dan een klein beetje toch zorgen maken. Dus we hebben de misdaad, criminaliteit, map er eens overheen gelegd. En dat heb ik echt gedaan, want ik bedoel, ik begon me echt zorgen te maken. Ik denk van, het is niet altijd dat je in een goede buurt terechtkomt. En toen dacht ik, 1 moord in 3 jaar is nog niet goed. Maar toen dacht ik wel, ik moet het een beetje gaan overgeven. Hè? Want ik bedoel, je kind gaat op zichzelf. Maar het leuke is, ze woont met heel veel oudere mensen samen in 1 gebouw. Het is niet een flatgebouw, maar het is een bejaardenhuis. Dat is leuk als je op jezelf gaat wonen, je begint in een bejaardenhuis. Meestal eindigen we daar. Zij begint daar. Het gaat steeds beter met haar. Dus, ja, want uiteindelijk zitten we misschien boven wel in een paleis. Dat is toch mooi? Nee, maar als je je zorgen gaat maken, dan ben je niet zo goed op God gefocust. En ja, dan ga je van alles doen om het toch maar zeker te maken van, goh, waar gaat ze wonen? Hoe ziet het eruit? Gaat het wel goed met haar? Gaat ze wel eten? Nou ja. Dat heeft ze dus gedaan. 1 ding wat mijn kind, ons kind, wel doet, is altijd eten. Dat heeft ze van de vader. Maar goed, als je je zorgen gaat maken, dan ben je niet op God gericht. En toen ging ik kijken bij het verzorgingstehuis. En toen stond er bij de ingang stond een heel... Ja, ik had er een foto van, maar hij is er niet. En daar stond een psalmtekst uit psalm 91, vers 9. Waarin staat, de allerhoogste, hoogste, hebt gij tot uw schutse gesteld. En toen wist ik van, oké, het is God. Goed. God focust je op datgene wat, wat belangrijk is. En eigenlijk staat er dat God onze woning is. En toen moest ik denken aan de gemeente en aan morgen. Hè, want het is best een spannende dag. Dat we met de gemeente bij elkaar komen. Er gaan leuke dingen gebeuren, hoop ik. En zo is het eigenlijk met de gemeente ook. We zitten met z'n allen, zitten we... In 1 woning. En we moeten het met z'n allen, moeten we het rooien. Hè, in deze woning. Maar net als het bord, de allerhoogste, hoeven we het niet alleen te doen. En als wij gefocust zijn op God, en dat wou ik zeggen, dan gaat het allemaal goed komen. Dus focus op God. En dan komt het goed. En dan zijn je zorgen ook weg, zeg maar. Zullen we dit lied nog gaan staande gaan zingen? Majesteit, groot is zijn majesteit. Ik vergis mij, onze Vader in de hemel.
Oh.
de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen.
Amen.
Ja, u hoort mij wel. Dat is goed, dankjewel. Huppatee. Alles erbij. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Hosanna. Ja, dat valt ons gezin. Zo zagen onze kindertjes er klein uit. Toen waren ze nog zo lief en vrolijk. En het wonder is, dat zijn ze nog steeds. Ja, toch? We kunnen zeggen dat God trouw is door alle jaren heen. Heerlijk om weer u vanmorgen te mogen ontmoeten, om jullie te mogen zien. En ik hoop dat toen je vanmorgen kwam naar het huis van God, dat je denkt, wat is het toch weer bijzonder. Wat is het toch weer bijzonder om vanmorgen te komen in de gemeenschap van heiligen. Oeh, wat een grote woorden meteen. Maar het is zo bijzonder om elke morgen in dit land weer op te mogen gaan, of elke zondagmorgen in dit land op te mogen gaan, naar een gebouw wat we hebben bestempeld als het huis van God. Nou, het is vandaag een huis van God omdat zijn kinderen er zijn. En morgen is het gewoon een verzameling stenen netjes opgestapeld. Want God gaat maar straks, als wij dit gebouw weer verlaten, met ons mee. Want hij heeft beloofd, zie, ik ben met je altijd. En dat is elk moment. En God is niet gebonden aan een gebouw. Hij laat zich niet vangen in stenen. Hij gaat met ons mee. Hij gaat met zijn kinderen mee. En daarom is het altijd mijn vraag aan jou, als je opgaat naar het huis van God, om dan die tijd even te nemen, te bidden voor de mensen die dit vandaag niet kunnen doen. Die zo ontzettend graag op zouden willen gaan naar het huis van God. Maar ze wonen in een land waar dat gewoon niet kan. Waar de kerk dichtgetimmerd is, waar het kruis eraf gehaald is, maar ze mogen er niet in. En die groepen zijn er veel. Er zijn veel mensen die dit echt niet kunnen ervaren. Weet je waar een eredienst is, zoals wij hem kennen, samen op een bankje zitten en niet met elkaar kunnen praten. En dan heb je kerk. En dan moet je hopen dat degene die naast je zit te vertrouwen is. Dat die niet er namens de regering zit, zodat jij later in problemen gaat komen. Daarom mijn oproep om te bidden voor onze broeders en zusters die dit moment niet kunnen hebben. En neem dan de tijd die je onderweg bent op zondagmorgen om daar gewoon voor hun te bidden. En ze te zegenen. Het grootste wat we kunnen doen, mensen zegenen. Het klinkt zo klein, maar het grootste effect hebt als je mensen gaat zegenen in de naam van Jezus. Dat zij ook, net als wij, vanmorgen kunnen stilstaan bij wat we noemen Palmzondag. Palmpasen. Want we gaan inderdaad, zoals Freek ook al zei, Freek is het, ja, bij ons zeggen ze Freek. Maar jullie zeggen Freek. Ja, ik moet even schakelen. Zoals Freek al zei, we zijn namelijk onderweg naar dat grote wonder. We zijn onderweg naar Die opstanding van Jezus uit de dood. Elke keer als ik denk aan Pasen, dan denk ik aan die moment dat ik stout was. En ik stiekem de laatste bladzijde van het boek las, omdat ik even wilde weten of het wel goed zou aflopen. Nou, dat is Pasen eigenlijk ook een beetje voor mij. En ik wil vanmorgen met je gaan nadenken over dat moment waarin we ja, eigenlijk Jezus binnen zien komen, Jeruzalem binnen. En ik wil het met je gaan lezen, we gaan eens kijken of het scherm en alles werkt. Dat is altijd weer een grote challenge. 1, 2 en 3, hartstikke mooi. We willen graag vandaag gaan stilstaan bij, als thema heb ik het ontmoeten van de koning. Want de koning gaat komen. En die gaat komen op een hele bijzondere manier. En ik wil het met je gaan lezen vandaag vanuit Lucas hoofdstuk 19. Lucas hoofdstuk 19 vertelt het verhaal vanaf vers 29 over de intocht in Jeruzalem. Lucas hoofdstuk 19. Die laatste week, die bijzondere week. Waarin alles naar dat hoogtepunt begint te komen. De spanningen toenemen. En dan leest de leer, vertelt Lucas het verhaal dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. En ik wil het met je gaan lezen tot en met vers 44. Tot en met 44. En toen hij, en die hij, dat is Jezus. Toen Jezus Betfage en Betanië bij Olijfberg naderde. Oh, er wordt nog gebladerd. Ik heb te veel gas. Even. Dat lijkt. Lucas, hoofdstuk 19. Ik meen dat het scherm zo staat. 19, nee, dat weet je jongens. Ik kwam tot de ontdekking dat ik en mijn jasje vergeten ben. Daarom sta ik in mijn trui. En ik ben mijn sleutels thuis ook vergeten. Dus ik hoef echt niet snel naar huis. Want dan sta ik voor de dichte deur. Dus ik heb alle tijd. Misschien heb je wel soep voor mij. Dan kom ik soep eten ergens. Ja, ik weet het niet hoe het komt. Freek, heb je soep? Soep eten? Vind je stokbrood ook lekker? Dan weet je dat alvast. Vind ik ook wel lekker. En kip vind ik ook lekker. Ook zo'n zondagmaaltijd, hè? Kip eten. Oké. Nou, geef de broeders tijd om nog even te bladeren. En dan gaan we beginnen bij... Toen hij Jezus, Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit. En hij zei tegen hen, ga naar het dorp daar ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. En toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? En ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij het op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. En ze riepen gezegend, hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen en ze zullen geen steen op de andere laten. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Tot zover wil ik graag met u gaan lezen. En als ik dan dat verhaal van Jezus die deze stad binnenkomt eens wat op mij in laat merken, dan denk ik dat daar mensen bij hebben gestaan die hebben gedacht, huh? Want er ging iets gebeuren wat ze eigenlijk niet verwacht hadden. Ze hadden verwacht dat Jezus als grote koning binnen zou gaan komen in deze stad. Dat er een hele happening zou zijn. De grote verlosser. Hij die de Romeinen het land uit zou zetten, die zou de stad binnenkomen. En deze mensen hebben misschien meegelopen en gedacht, wat zien we nu? Een koning op een ezeltje. Hoe gaat die koning op dat ezeltje de Romeinen eruit zetten? Een soort van blooper? Was dat het idee? Maar ik denk als je deze week gaat lezen, de verhalen in Lucas, de verhalen in de andere evangelie over die laatste week, dan zul je hopelijk, net als ik, tot ontdekking komen dat het één groot opgezet plan geweest is. Er was volledige regie door God en door Jezus op deze hele week. En ook als je gaat kijken in de dagen vooraf, gaat aan Palmzondag en je gaat even terugbladeren in Lucas, dan zien we een paar bijzondere dingen gebeuren. We maken daar kennis met een man, die heette Bartimeus. En Bartimeus, hij was die blinde, die zat bij de Schone Poort in Jericho. En Bartimeus maakte bijzondere dingen mee. Dat was zijn blindheid. Hij wist dat hij lichamelijk, maar ook geestelijk blind was. We maken kennis met zijn geloof. Hij wist dat Jezus de Zoon van God was. Maar we zien ook zijn vrijmoedigheid. Hij liet zich niet op zijn hoofd zitten toen de mensen zeiden, je moet stil zijn, toen hij begon te schreeuwen. Maar hij bleef maar roepen. En we zien ook zijn zegen. Hij werd gezegend. Maar ik geloof dat Bartimeus ook een zegen werd voor de mensen om hem heen. En die tweede ontmoeting met dat kleine manneke. Met Zacchaeus. Ook vier van die bijzondere dingen die je daarin kunt benoemen. Zacchaeus, hij was nieuwsgierig. Want hij had van Jezus gehoord, leert de Bijbel. En daar wilde hij wel eens wat meer van weten. Hij ging op onderzoek uit. Want hij wilde weten of de beweringen die men deed over Jezus, of die zouden kloppen. En hij werd bekeerd, hij werd gered door een zoekende redder. Want Jezus wist waar Zacchaeus was. Want het wonder is toch enorm groot dat je stopt precies onder de boom waar een man in zit. En je bij zijn naam roept en zegt, Zacchaeus, kom uit de boom. Nou, je zou bijna uit de boom vallen als je Zacchaeus heette en je dat zou overkomen. Maar deze zoekende redder, die vergaf de zonde van Zacchaeus. En Zacchaeus, hij werd veranderd. Gods geest kwam in hem wonen en hij radicaal veranderde in de situatie. En dan zijn we nu bij de komst van Jeruzalem. De wandeling van Jericho naar Jeruzalem is gemaakt. En Lucas maakt duidelijk dat Jezus een gedreven man was. Hij had iets in zijn hoofd en dat moest gebeuren. En er was ook niets, maar daadwerkelijk niets, wat hem van dat plan af kon brengen. En ondanks het feit dat hij toch stopt om deze mensen te dienen, gaat hij door. Want hij wist wat zijn doel was. Hij wist wat er stond te gebeuren en wat gedaan moest worden. En ik denk dat het daarom toch wel even belangrijk is om dit moment en die gedrevenheid van Jezus, om daar even op in te zoomen. En ik wil een aantal dingen daarin noemen. Een paar achtergronden met je delen. Op de eerste plaats wist iedereen in Israël dat de Messias zou komen en dat hij de troon van koning David zou gaan beklimmen. Het Oude Testament maakt dat heel erg duidelijk, dat de komende koning zijn belangrijkste werk in de stad van David zou gaan doen. Weet je, en sinds de tuin van Eden wachtte alles in de hemel en op de aarde op dat moment. Daar waren we onderweg naartoe. Dat was als het ware, zoals we in de Nederlandse, in de moderne, de managementtermen zeggen, de next step. Dat zou moeten gaan gebeuren. En het moment dat Jezus definitief Jeruzalem binnen zou komen, dat was een soort van scharlaken koord waardoor die geschiedenis heen ging. En dat was eigenlijk de opmaat naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Op het tweede was natuurlijk het paasfeest misschien wel het moment om dat koningschap van Jezus, of dat koningschap van die nieuwe koning te beginnen. Want de viering van Pasen bracht heel veel mensen in een spirituele status. Er kwamen ook heel veel spirituele pelgrims naar Jeruzalem toe, aangewakkerd door dat vuur van die geestelijke en die messiaanse verwachting, dat er zou een koning komen. Weet u, als u wat gaat nalezen, dan zijn er historici die zeggen dat er in die dagen zo'n 2 tot 3 miljoen mensen in Jeruzalem waren. Om het Pascha met elkaar te vieren. Want het Pascha, dat was het feest waarin het paaslam werd gedood. Het Pascha was ingesteld bij het vertrek uit Egypte, bij de uittocht. En deze jaarlijkse herinnering diende om de Israëlieten te helpen nooit te vergeten dat het bloed van het lam was dat hun redde. Het bloed wat gestreken werd aan de deurposten. Wel, Jezus, het lam van God, staat op het punt Jeruzalem binnen te trekken. Om gedood te worden. Maar boven alles op te gaan staan uit de dood. En met zijn bloed de echte oplossing te bieden. De oplossing voor vergeving van zonden. En op de derde plaats, Jezus had natuurlijk een aantal spectaculaire wonderen gedaan. Die hadden echt de headlines gehaald. Elke krant had er volgens na. Zelfs de Helderse Courant had er over geschreven. CNN had er in die dagen bovenop gezeten. De hele wereld had het gehad. Het was spektakel wat Jezus doet. En eigenlijk al die wonderen, al die dingen die Jezus deed, die geven voeding. Dat doet wat met de mensen. Want die Jezus was anders. Hij had oog voor de mensen. Hij ging in gesprek, in discussie met de geestelijke leiders. Hij was ook natuurlijk degene die aan het begin stond van het wonder van Lazarus. Nou, dat was natuurlijk helemaal bijzonder. Hij was degene die ging naar het graf van Lazarus en die zei, rol de steen weg. Dat zou in onze tijd betekenen, open het graf en haal de kist tevoorschijn. Dat is wat Jezus deed. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar u kunt betekenen dat als dat zou gebeuren, dat een helder op zijn kop zou gaan staan. Als hier iemand naar de begraafplaats zou gaan en zou zeggen, open het graf en haal de kist eruit. En Lazarus, hij kwam tevoorschijn. En die actie van Lazarus die je leest onder meer in Johannes 11 vers 45 en 46... was de reden voor heel veel mensen om te gaan geloven in Jezus. Maar het was ook de reden dat de haatmachine van de fariseeën en de schriftgeleerden nog een versnelling hoger ging. En ze maakten eigenlijk op dat moment plannen om Jezus te doden. En ze wilden nog een stap verder gaan, want ze wilden Lazarus ook het leven benemen. En die groeiende populariteit van Jezus was een alarmklok voor deze mannen. En ze wisten dat als ze aan de macht wilden blijven, dat Jezus uit de weg moest worden geruimd. Want Jezus was een regelrechte bedreiging ook voor hun functioneren. En weet u, voor ons 2000 jaar later is het zo moeilijk om die sfeer van toen te proeven. Weet u, ik probeer met mijn woorden en mijn uitingen u mee te nemen in die stad, u mee te nemen in dat gedachtevoel. Maar daar sidderde wat. Daar broeide wat. En deze mensen die zien daar Jezus. En Jezus was eigenlijk de kandidaat om die messiaanse verwachting te gaan vervullen. En dan was het daar het moment dat hij onderweg is naar de hoofdstad. En de mensen ze waren enthousiast, de mensen waren opgewonden. Want ze konden niet wachten op de koning die hun zou bevrijden. Die Romeinen het land uit zou gooien. Dat was toch het grootste wonder wat zou kunnen gaan gebeuren. En dat in tegenstelling tot die religieuze leiders. Die waren van plan Jezus te doden. En alles zit daar in die pot. En dat gutst en dat doet. En als ik dan terug ga naar vandaag. En met je na wil gaan denken over het ontmoeten van de koning. Wil ik daar vier dingen over zeggen. Vier dingen waarop we de koning kunnen gaan ontmoeten. We kunnen hem welkom heten vanmorgen met onze gehoorzaamheid. Daar wil ik wat over zeggen. We kunnen hem welkom heten met cadeaus. We kunnen hem welkom heten met lof en we kunnen hem welkom heten met geloof. En daarom begin ik vandaag maar bij de eerste, het rijtje van de gehoorzaamheid. Heet hem welkom met gehoorzaamheid. En je leest dat onder meer in Lucas 19 vanaf vers 28. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Weet je, en ik zie Jezus daar lopen, vastberaden. En hij liep voorop, zoals een leider voorop loopt bij de groep. En Jezus bepaalde de richting en Jezus bepaalde het tempo. Vastberaden om de stad van David binnen te gaan. Dit was de reden waarom hij was gekomen. Daarom was hij meer dan 30 jaar geleden geboren in die stal. Nou ja, in die grot. Gelegen in een kripje. Nou, dat was gewoon een stenen ding. En daar lag Jezus in. De koning der koning. En nu staan we voor dat moment waarop alles gaat gebeuren. Weet je, en die leerlingen die liepen met hem mee. Jezus gebrand om zijn werk te doen. En de leerlingen die denken, oh, dit wordt homeless. Dit wordt problemen. Misschien zullen ze tegen Jezus hebben gezegd, nou, heren, meester, als u slim bent, gaan we de andere kant op. Want Jeruzalem is niet de plek waar u moet zijn. Maar Jezus dacht, Jeruzalem is de plek waar ik wel moet zijn. Want daar gaat het gebeuren. Want ze wisten heel goed dat de Joodse leiders Jezus hadden veroordeeld ter dood. En dat ze hem uit de weg wilden ruimen. En in Lucas 19 vers 29 vertelt ons dat Jezus zijn discipelen in Betanië aankwamen. Een kilometer of drie vanaf Jeruzalem gelegen. En Johannes 12 vers 1 geeft aan dat hij daar 6 dagen aankwam voordat het Pesach qua zou beginnen. Dus ongeveer een week. En dat zou op een Sabbat zijn geweest. En als je dan de evangelie even naast elkaar legt en daar het hele verhaal in luistert en zoekt, dan zien we dat hij de tijd doorbrengt in het huis van Simon de Melaatse. En daar ontmoet hij onder meer Lazarus, opgestaan uit de dood. En daar maken Maria en Martha die maaltijd klaar en lezen we ook het verhaal van Maria die de voeten van Jezus zalft met die dure olie. En de volgende dag dan is het zondag. En dan begint Jezus aan zijn laatste wandeling naar Jeruzalem. En daar op die heuvel genaamd de Olijfberg geeft hij 2 van zijn discipelen een bijzondere opdracht. Jullie moeten de stad ingaan. Maar die Olijfberg is natuurlijk een bijzondere plek. Die Olijfberg die vind je ook terug in Zacharias 14 vers 4. En dan, daar staat dat op de Olijfberg de Messias zal verschijnen. En het is daarom ook zo interessant om eigenlijk te weten dat Jezus die laatste nachten, die laatste week, ook sliep op die Olijfberg. Dat was voor hem een bijzondere plek. Het was ook de plek waar hij zijn laatste preek hield. Maar het was ook de plek waar hij in de hof van Gethsemane dat gebed bad. Vader, als het niet hoeft, liever niet. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het was ook de plek waarin we daarna lezen in Handelingen 1 vers 12, waar die opvaart terug naar de hemel. En dan in de versen 30 en 31 krijgen 2 mannen een bijzondere opdracht. Ga naar het dorp daar ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog door niemand bereden is. Dat nog niet door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. En de versen 32 en 34 herhalen eigenlijk wat we net hebben gelezen. Want daar zien we die beide mannen gaan. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus gezegd had. De regie klopte helemaal. En toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? En ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. En ze kregen het ook nog mee. Bijzonder. Weet je, Jezus vertelt aan zijn discipelen tot in detail wat er gaat gebeuren en wat moeten ze doen. Weet je, en als je dan in Matthäus gaat lezen, dan lezen we dat dat veulen een ezel was samen met zijn moeder. Weet je, en de leerlingen krijgen de opdracht om hem beide mee te brengen. En misschien was die beide wel mee, omdat het veulen rustig zou blijven, omdat de moeder ook in de buurt was. Nou, dit waren nogal dure dieren die er even werden opgeplukt. He? We lezen namelijk in vers 32 dat er waren eigenaars. Dus die beesten werden beheerd door meerdere mensen. En een ezel was een duur iets. Weet je, als Jezus nu zou leven, dan zou hij een behoorlijke Porsche meenemen. Of een behoorlijke Ferrari. Dat is als Jezus nu zou nemen. In die dagen nam hij een ezel, want dat was een duur dier. Weet je, en dan zie ik dat al helemaal voor me. Daar komen dan die twee medewerkers van Jezus. En dan staat daar zo'n grote auto, waar toevallig de sleutels nog van in zitten. Want ja, je regie is goed, of het is niet goed. Of het was een startknopauto, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, oké. Die mannen die stappen in die auto, daar komen de eigenaars aan. Misschien een echtpaar, gemeenschap van goederen getrouwd. Dus zijn ze samen eigenaar van die auto. En die zal zeggen, wat ga je met mijn auto doen? Oh, de Heer heeft het nodig. Groeten. Dat is wat hier gebeurt. Dat is wat happens. Maar het gaat allemaal goed. De Heer heeft het nodig. Natuurlijk, daar zit wel wat cultuur achter. Hè? Ook hoe dat ging. Weet je, er was een gewoonte, heb ik uitgevonden, en die heette Angaria. En die Angaria-gewoonte, dat betekent dat als een hoogwaardigheidsbekleder, een koning, iets nodig had, dan kon hij gewoon dat nemen. En dan was het van hem. Nou, de koning der koningen doet dat hier ook. Hij neemt wat van hem was. Toch wel even iets bijzonders. Toen de discipelen eruit werden gestuurd om het veulen te halen, ging er een profetie in vervulling.
Oh ja?
Ja. Zacharia 9 vers 9. 500 jaar eerder schrijft Zacharia dat al. En we zien dat hier in vervulling gaan. En dan moeten wij af en toe lang wachten totdat de Heer iets doet in ons leven. Nou, 500 jaar is bij de Heer een overzienbare periode. Want wat lees je in Zacharia 9 vers 9? Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Maar toch hou voortdurend in de gaten hoe de mannen, de volgelingen van Jezus, in deze wedstrijd zitten. Want veel van de volgelingen van Jezus hoopten toch werkelijk dat de Messias zou komen en met kracht zou gaan komen om het Romeinse leger, de Romeinse overheid, omver te werpen. Weet je, degene die Lazarus uit de dood had opgewekt, kan zeker de Romeinen overwinnen. Dat was het gevoel wat ze hebben. En terwijl ze bogen voor Rome, verlangden ze naar de krijgerkoning die zou gaan komen op een groot wit paard. Weet je, net zoals David dat had gedaan 1000 jaar eerder toen hij de Filistijnen had weggevaagd. Daarom, er was verwarring. Want wat gebeurde hier? Deze koning die kwam wel, maar niet op dat grote witte paard. Deze koning die kwam op een veulen. Een hengstveulen. Wat gebeurt hier? Wat speelt er hier zich af? En Jezus staat dan op het punt de stad van David binnen te gaan. En helemaal niet als een krijger. Als de grote verlosser voor de mensen. Maar als die profetische vredevorst. Die zou komen om het spirituele hart van de mensen te veroveren. En een aantal toeschouwers zouden de boodschap achter deze symboliek hebben begrepen. Maar het merendeel had een hele andere verwachting. Weet je, maar dan toch respect voor de discipelen. Ze gehoorzaamde Jezus wel. Ga er maar aan staan. Zonder een vraag te stellen gaan ze onderweg. En ik vraag me af wat ze werkelijk hebben gedacht. Weet je, misschien waren ze verbaasd. Nogmaals, alles was precies gegaan zoals Jezus had gezegd. Er was geen ding anders gegaan. En misschien hebben ze zich afgevraagd, het gaat helemaal anders dan we hadden gedacht. Het script wat wij bedacht hebben wordt niet gevolgd. Want even heel eerlijk, het waren diezelfde discipelen die vrij kort daarvoor met elkaar in discussie waren geweest wie nou de belangrijkste zou zijn in dat koninkrijk en welke ministerposten zouden krijgen. Ze waren al druk aan het verdelen geweest wie vicepremier zou worden en wie de schatbewaarder zou doen en wie buitenlandse zaken voor zijn rekening zou nemen. Ze waren er al druk mee bezig geweest. Ze hadden het kabinet, zoals ik dat opgeschreven heb, van Jezus al geformeerd. Maar deze koning die kwam niet om te regeren in deze stad. De discipelen gaan boodschappen doen en ze zadelen de ezel. En in plaats van het innemen van een ereplaats, gehoorzamen ze de Heer Jezus. Weet je, en die gehoorzaamheid van deze discipelen doet bij mij een vraag tevoorschijn komen. En die vraag wil ik ook in uw midden gaan leggen. Vriend, ben jij net zo goed met het gehoorzamen aan Jezus als deze discipelen waren? Zelfs als je iets moet doen wat je niet in de hand hebt, wat je niet helemaal begrijpt. Weet je, wanneer je duidelijk de instructies leest in je Bijbel, is het mijn vraag of je die ook zo duidelijk volgt. De Bijbel is heel duidelijk in wat er van ons gevraagd wordt. En ben je in die dingen gehoorzaam aan de koning? En als je nou eerlijk bent en je zegt, nou Peter, ik haal niet 10 punten. Is er misschien vanmorgen een moment om de ongehoorzaamheid te gaan belijden aan Jezus? Zeg, Heere, ik ben een kind van u. Ik ben een volgeling van u en ik wil u volgen. Ook al brengt u mij op plekken waar ik het niet snap. Ook al vraagt u mij dingen die ik niet begrijp. Ook al gebeuren er dingen waar ik geen touw aan vast kan knopen. Toch wil ik u blijven volgen. En gehoorzaam blijven aan u. Weet je, Johannes 14, vers 15 herinnert er ons eraan wat we zouden zeggen als we van Jezus houden. Wij houden van hem en wij zullen zijn geboden hanteren. Weet je, het tweede wat we kunnen doen is naast gehoorzaamheid aanbieden aan hem, is hem welkom heten met cadeaus. Weet je, de cadeaus die we vinden in de Bijbel, dan moet ik even mijn blad omslaan, anders kan ik niet doorgaan. Is een manier om een koning welkom te heten. Want op de dag van de intocht, waar kun je 3 geschenken tevoorschijn halen uit het verhaal. Op de eerste plaats was daar het geschenk van het veulen. Weet je, deze eigenaren stelden geen vragen aan de leerlingen, nadat ze hadden gehoord, de Heere heeft het nodig. Weet je, misschien hadden ze gehoord van Jezus, vast en zeker. Jezus was praat van de dag. Iedereen wist dat verhaal, geloof ik. En wisten ze dat het een vreugde zou zijn om deze ezel aan Jezus te geven. Weet je, de schepper heeft het volste recht om te bezitten wat eigenlijk al van hem was. Iemand heeft gesuggereerd dat de eigenaren een binnenpretje hebben gehad. Want ze wisten dat deze kleine veulen nog nooit bereden was. En als je voor het eerst op zo'n dier gaat zitten, moet je goed zitten. Misschien hebben ze dat wel gedacht. Wel, niet alleen Zacharia heeft geprofeteerd over het bereiden van een veulen door de Messias. En de reis van Jezus naar Jeruzalem op de rug van een ezel. Zelfs koning Salomo heeft daar iets over gezegd. En als het goed is, kijk, de sheet is net andersom. De volgorde klopt niet helemaal, maar nu ben ik weer in synchroon. In 1 Koningen 1 vers 38 en 39 lees je dat de priester Zadok, de profeet Nathan en Benaja met de keretieten en de peletieten begeleiden Salomo die op het muildier van koning David reed naar Gichonbron. De priester Zadok nam de horen met olie die hij uit het heiligdom had meegenomen en hij zalfde Salomo. En toen werd er op de ramshoren geblazen en riep iedereen: leve koning Salomo. Ook Salomo kwam binnen op die ezel. In vers 35 vertelt de Bijbel ons over een ander geschenk. Want wat leren we daar? Dat de leerlingen legden hun mantels op het veulen als een zadel en liepen en hielpen hem op de ezel. En vers 36 zegt dat onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Sommigen namen hun bovenkleding af en legden dat zodat de veulen en de anderen daar overheen konden gaan. Maar dan even terug naar die ezel, naar dat veulen. Er is natuurlijk een en al hectiek. En dat veulen, dat staat daar midden tussen. Misschien de eerste keer dat hij in zo'n grote groep mensen is. En het was nog nooit bereden. Jezus was de eerste die plaats nam op zijn rug. En die menigte die schreeuwt maar. En die mensen die zijn daar bezig met hun mantels op de weg. En ze hebben palmtakken. En het was een drukte van belang. Een hele bijzondere situatie. En ik las dat dit verhaal dus werd verteld aan kinderen. En toen het verhaal was verteld, werd er aan de kinderen gevraagd van: waarom denk je nou dat veulentje stil bleef en rustig bleef? En dat het niet alle kanten opsprong? Want dat was eigenlijk wat de verwachting was. Dat veulentje was misschien wel heel bang geweest. En dan is dat groepje dat stil. En dan zegt het verhaal dat er een grietje was van 5 jaar oud. En ze gaf een diepgaand theologisch antwoord. Het ezeltje bleef stil omdat het veulentje wist dat Jezus op zijn rug zat. Weet je, het leggen van de mantels op de weg zou zijn in onze tijd als het uitrollen van de rode loper. Af en toe zie je dat ding wel eens tevoorschijn komen. En in 2 Koningen 9 vers 13 zien we ook dat de mensen hun mantels legden op de grond en op de trappen. En dat koning Jehu dan naar boven komt over die mantels gelopen. Weet je, eigenlijk erkennen de mensen op dit moment de koninklijke waardigheid van Jezus. Dat is wat je hier in dit verhaal ziet. Ze geven Jezus de eer die een koning toekomt. En dat brengt me bij het derde cadeau wat je in dit verhaal ziet. Het leggen van palmtakken op de weg. Weet je, in Lucas lezen we daar helemaal niks van over die palmtakken. Maar ik wil je even meenemen naar Matthäus 21 vers 8. Anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. Weet je, en dit was een manier waarop een koning werd welkom geheten als hij een zegevierende tocht had gemaakt. Als hij terugkwam van het slagveld. Weet je, de palmtakken waren een symbool van vreugde en overwinning. Maar ze werden ook wel op graven geplaatst als teken van een eeuwig leven. Omdat ze vaak groeiden in de woestijn, deze takken, in de buurt van water. En daarom waren palmbomen ook altijd het teken van leven. Daar was water in de buurt. En door het leggen van palmtakken op de weg erkennen de mensen dat Jezus de overwinnende koning was. Dat hij degene was die het eeuwige leven zou gaan uitdelen aan hen die dwaalden in de woestijn van het leven. 3 cadeaus. We zien een veulen, we zien mantels en we zien takken. En ze wijzen eigenlijk allemaal op wie Jezus is. Weet je, wat begon als een Joodse feestdag, was veranderd in een messiaans feest. Het veulen was duur. De mantels waren noodzakelijk om te weren tegen de kou. En de teken en de takken zijn een uiting van vreugde. En mijn vraag is, als Jezus vandaag zou komen, wat zou jij hem geven? Welke cadeau zou jij geven aan Jezus? En dan is de vraag in jouw leven, wat is nou kostbaar? Wat is kostbaar in je leven? En dan heb ik het even niet over je bankrekening. Maar wat is nou werkelijk waarde? En wat zou je daarvan kunnen geven aan Jezus? Weet je, één ding laat ik voorop stellen, ook vanmorgen. We mogen de hemel binnengaan omdat Jezus zijn leven gaf aan het kruis. Omdat hij sprak dat het was volbracht. Omdat hij opstond uit de dood. Je kunt de hemel niet kopen. Je kunt alles geven wat je hebt, maar de hemel valt niet te koop. Maar we kunnen wel geven aan Jezus. Vanuit wat we hebben, vanuit wie we zijn. We kunnen geven aan Jezus onze liefde. We kunnen geven aan Jezus onze toewijding. Dat zijn de cadeaus die wij kunnen geven aan de koning der koningen. Weet u, het derde waar we Jezus mee welkom kunnen heten is met lof. Want de volgelingen van de koning verwelkomen hem met gehoorzaamheid en met cadeaus. Maar we zien ook dat ze de koning verwelkomen met lof, met gezang. En dat de voorbereidingen zijn getroffen en ze onderweg zijn gegaan, zien we dat de gemeente dan uitbreekt in lofprijzing en in jubelen en in juichen. Want wat zegt vers 37? Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stemmen God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Weet je, er waren meer dan die 12. Er was een hele groep omheen. Nou, er was altijd een hele groep om Jezus heen. En we zien hier echt die hele grote groep die zich in beweging zet. En op het moment dat als ze Jeruzalem zien, eigenlijk in een hogere status komen. In een soort van extase komen. Want de koning is onderweg naar de koningsstad. En dit volk breekt uit in een grote spontane uitstorting van gejubel en gejuich. En wat is het dan jammer als we weten dat het diezelfde stembanden zijn die nu God prijzen, maar over een paar dagen heel wat anders zullen gaan roepen. Diezelfde stemmen roepen dan, kruisig hem, kruisig hem. Het waren dezelfde stembanden. Maar voor nu schreeuwen ze in vers 38, gezegend, hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de allerhoogste. Weet je, je vindt deze woorden terug in Psalm 118. Weet je, de uitdrukking, hij die komt als koning in de naam van de Heer, betekent zoveel dat als Jezus komt als de vervulling van de belofte. Die komt in de naam van de Heer. Weet je, deze psalm spreekt over de komst van de Messias. En die werd altijd gezongen tijdens het Pascha. En door het zingen van deze psalm verklaren de volgelingen van Jezus dat Jezus de koning is die door God is gezonden, met gezag van God. Weet je, Matthäus 21, vers 9 vertelt ons dat de woorden wordt gebruikt, Hosanna. En Hosanna betekent zoveel als, help nu, red nu. Weet je, er was een gevoel van feest, van verheffing, van verwondering. Omdat er wat ging gebeuren. Daar waren ze heilig van overtuigd. En als de menigte God dan luid prijst, zien we in vers 39... dat de fariseeërs ook tevoorschijn komen. En enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Weet je, ze geven Jezus de opdracht dat hij de mannen tot zwijgen moest brengen. Want al deze claims, ze waren een belediging voor de fariseeën. En dan dat antwoord, hè, een echt Jezus antwoord in vers 40. Ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Weet je, als de leerlingen niet zouden spreken, dan gaat de schepping spreken. En laat ons dat nooit gebeuren. Laat nooit God zijn schepping moeten gaan inzetten om eer te brengen aan hem. Maar laten wij als zijn volgelingen dat doen. En net zoals Jezus deze wilde veulen kalmeert, zo kan hij ook het bevel geven aan een levenloos voorwerp om hem te gaan prijzen. Hij kan tegen een rot zeggen, en nu moet je mij gaan prijzen. Weet je, of op een andere manier te benoemen, Jezus zegt, als mijn leerlingen stoppen met zingen van Psalm 118, dan zullen jullie werkelijk een rockconcert gaan horen. Een steenconcert, als we iets snel. Maar in plaats van de discipelen te berispen, bestraft Jezus de fariseeën door te impliceren dat de rotsen beter weten wat er staat te gebeuren dan zij. Weet je, let op, in feite werd dit letterlijk vervuld wanneer we lezen in Matteüs 27 vers 51 dat nadat Jezus dood was, de aarde beven en de rotsen splitsten. Weet je, de rotsen reageren op Jezus. We lezen van de fariseeën dat ze het totaal niet doen. En hoe gaat dat dan bij jou? Verwelkom je de koning met lof? Heb jij in je momenten, in je dagritme, waarin je God aanbidt en hem dankt? Weet je, begin je je dag met lofprijs en aanbidding? Dank u, Vader, voor een nieuwe dag. Dank u dat de zon is opgegaan. Heer, mijn ziel wil uitzingen naar u, Heer, dat u groot, goed en machtig bent. En dat je Gods woord leest om jezelf te voeden. Om jezelf weer op te laden. Net als je de auto tegenwoordig plak in het stopcontact gaat. Dat je jezelf weer even aansluit op de generator om opgeladen te worden. Of is deze zondagmorgen het hoogtepunt van je week, waarin je God groot maakt? Of is deze zondagmorgen het enige moment van je week dat je God groot maakt? Vrienden, als God ervoor kan zorgen dat stenen gaan roepen, heeft hij toch een grotere wens. Hij wil dat de kroon van de schepping voor hem gaat zingen. Hij wil dat mannen en vrouwen, jongens, meisjes, ouderen, jongeren, de hele groep hem gaat aanbidden. Want dat was het doel van de kroon van de schepping. De mens als het mooiste wat God maakte, zou God moeten groot maken. En God zou moeten loven en prijzen. Als vierde cadeau wil ik vandaag gaan noemen dat we hem welkom mogen heten met geloof. Weet je, Jezus verlangt naar mensen die hem welkom heten met gehoorzaamheid, met geschenken, met lof. Maar ook met geloof. Weet je, als Jezus zijn weg vervolgt, bergaf naar beneden, ziet hij de stad Jeruzalem. Nou, ik heb veel steden gezien in mijn leven, Jeruzalem staat nog op het lijstje. Het gaat vast een keer gebeuren. Maar je ziet in sommige landen, dan kom je van een berg af en dan zie je daar zo'n stad zo mooi liggen. En zeker als je in het Midden-Oosten bent, dan moet dat van die beelden zijn die je ook van Jeruzalem hebt. En Jezus ziet dat panoramische uitzicht. De stad was prachtig in haar schoonheid. Met glanzende witte gebouwen en het schitterende goud van de tempel van Herodes. Maar Jezus zag wat anders. Hij zag niet die pracht en die praal. Weet je, Jezus, hij kwam niet om aangenomen te worden als koning. Hij wist dat hij zou worden afgewezen. En als we onszelf dan proberen te verplaatsen, dan zien we de discipelen die bezig zijn met het voorbereidingen, met allerlei dingen te doen, wat leidt tot een enorm feest. En nu gaat eigenlijk in één keer het feest omslaan. Want er gaat heel wat anders gebeuren. Want wat zegt vers 41? Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Weet je, wij kunnen helemaal meegaan in dat enthousiasme van die discipelen. Oh, we zien dat ons helemaal gebeuren. Die groep die helemaal erreekt wordt, zoals de Duitsers dat zeggen. Helemaal opgewonden wordt. Maar Jezus niet. Jezus glundert helemaal niet. Nee, we zien een hele andere reactie op dat feest wat er plaatsvindt. Jezus, hij huilt. Weet je, Jezus zijn interesse is niet het winnen met argumenten. Maar Jezus is, zijn interesse is het winnen van mensen. En het woord huilen betekent hier zoveel als het uitbarsten in tranen. Het hardop huilen, het diep snikken. Weet je, dit was niet een traantje wat je laat als je iets emotioneels ziet gebeuren. Weet je, dit is hetzelfde wat je vindt bijvoorbeeld in Markus 5 vers 38. En ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge. We hebben het hier over die dochter van Jairus. En ze zagen daar een groep mensen staan die luid stond te huilen en te weeklagen. Nou, dit gevoel kunnen we ons voorstellen. Wat je hebt als een jong kind overlijdt. Nou, dat gevoel had Jezus ook als hij Jeruzalem ziet. En Jezus huilt niet omdat hij wist wat daar stond te gebeuren. Dat hij daar zou moeten gaan lijden. En dat hij daar zou sterven. Nee, hij huilt om het verlorene. Hij wil dat de mensen tot geloof komen, hem erkennen, vertrouwen als hun Heer en Redder. Hij wil zo graag dat hij uitbreekt in een heel diep, luid gejammer. Gejammer voor de mensen die hun eigen weg kiezen. Weet je, op 3 verschillende gelegenheden in de Bijbel lezen we dat Jezus huilt. We lezen het onder meer in Johannes 11, vers 35, bij de dood van Lazarus. Dat waren tranen van sympathie, van het houden van een broeder. Bij de aanblik van Jeruzalem, wat we vandaag lezen, waren het tranen van verdriet. En in de hof van Gethsemane lezen we dat ook, in Hebreeën 5, vers 7, daar waren het tranen van angst. En als Jezus naar Jeruzalem kijkt, verstikt zijn diepe snikken en jammeren hem bijna. En het is nog een beetje abrupt wat daar gebeurt, want we zitten zo in die feeststemming en die slaat in één keer om door het verhaal wat we lezen in de versen 42 en 44. Had jij Jeruzalem op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Weet je, Jezus biedt redding aan, had redding aangeboden aan de mensen, maar ze wilden de redding niet aannemen. En als gevolg daarvan hebben ze de echte vrede verloren. Weet je, in deze verse lees je dat Jezus een uitspraak doet over de toekomst. En hij ziet een aantal verschrikkelijke dingen voor Jeruzalem gebeuren. De stad van David. En deze verstikkende profetie, want je krijgt er hier gewoon bang van, wordt werkelijkheid. En we weten dat 70 jaar na Christus, in onze jaartelling, Titus voor de deur staat. Een Romeinse legeraanvoerder die samen met het Romeinse legioen Jeruzalem omsingelt. En ze bouwen er dijken omheen, zodat niemand kan ontsnappen. En op die manier belegeren ze de stad. En die belegering duurt 143 dagen, leert de geschiedenis ons. En daarna veranderen ze Jeruzalem in een bult stenen. Weet je, en de getallen zeggen dat er meer dan 600.000 mensen en kinderen werden afgeslacht. En de tempel gaat helemaal plat. Jeruzalem in haar schoonheid is een ruïne geworden. En waarom? Het vond plaats omdat ze het komen van God niet hadden herkend. Weet je, ik wil vanmorgen heel duidelijk zijn. Er is een duidelijk principe in deze woorden die samenvallen met de tranen van Jezus. Als jij en ik niet tot God gaan en niet Jezus erkennen en niet in hem gaan geloven, zullen we worden blootgesteld aan het oordeel. Als je Christus verwerpt, zul je de prijs daarvoor moeten gaan betalen. En daar wordt Jezus verdrietig van. Van die wetenschap. Dat breekt hem. Dat brengt hem pijn. We zien hier een diep ontroerde Jezus. Die stilstaat bij het feit dat als jij niet ingaat op zijn aanbod. Ezechiël 33 vers 11. Ja, bekend gaat worden. Zo waar ik leef, spreekt God, de Heer. De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde. Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen. Keer je om, bekeer je. Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël? Weet je, zoals Jezus uitbreekt in de tranen over het komende oordeel voor degene die niet in hem geloven, zie ik eigenlijk 2 aspecten die ons zouden moeten motiveren om ons geloof volledig en in ons volste vertrouwen op Jezus, ja, te gaan geloven. Hem te danken voor de vergeving van onze zonden. Weet je, zijn tranen omhullen, ja, de liefde die hij heeft voor jou. Romeinen 2 vers 4 zegt dat ook, hè. Als je je richt op zijn tranen, staat zijn hart je toe dat je de hardheid laat wegsmelten en je tot hem wendt. Weet je, het tweede wat ons zou motiveren moeten, is de komende ellende. Weet je, de komende ellende openbaart zijn heiligheid.
Weet je, eerder in het evangelie van Lucas in hoofdstuk 16 lezen we het verhaal of de gelijkenis die Jezus vertelt over die rijke man die sterft. En nadat hij sterft, gaat hij naar de hel. En terwijl hij schrik en kwelling van het eeuwig vuur ondergaat, smeekt hij om terug te mogen gaan en zijn familieleden te mogen waarschuwen voordat het te laat is. Weet je, als je niet geraakt bent door de tranen van liefde die Jezus voor je heeft, zou dit een motivatie kunnen zijn om te ontkomen aan de ellende die je staat te wachten als je de tijd, de eeuwigheid niet bij Jezus gaat doorbrengen. Weet je, wat zal jou aansporen om de koning vandaag te gaan ontmoeten? En hoe ga je hem verwelkomen? Met gehoorzaamheid? Met geschenken? Met lof? Of ga je hem vanmorgen geloven? Weet je, ik heb gehoord dat er een schilderij van Rembrandt moet zijn waarin hij het gezicht van Jezus heeft geschilderd. En dat dit een heel indrukwekkend schilderij moet zijn. Want als je een van de ogen van zijn gezicht bedenkt, heeft het andere oog een schittering van vreugde en van hoop. En als je het andere oog bedekt, dan ziet het net uit of huilt dat oog. En als je probeert te kijken naar beide ogen op hetzelfde moment, zul je de beide emoties zien. Eerst één en dan de ander. Vermengd in een mooie, maar toch tragische expressie. Weet je, en zo kijkt Jezus naar ons. En zo was hij op die Palmzondag. Weet je, in één oog zien we de schittering. Ik ben gekomen als degene die gaat komen als koning. Hosanna. Maar in het andere oog van Jezus zien we er een traan. Er zal geen vrede en alleen schrik zijn van mijn heilig oordeel voor degene die mijn cadeau niet accepteren. Vanmorgen ben ik begonnen met het woordje bloeper. En als ik dat woordje bloeper nog eens terug laat komen en er zijn bij jou de vraag neer gaan leggen. Wat is de grootste bloeper die je in je leven kunt begaan? En is mijn antwoord. De grootste bloeper is dat je niet kiest voor Jezus. Amen. Amen. Vader, dank u wel voor uw woord. Heere, dank u wel, Heer, dat we vanmorgen, Heer, u mogen verwelkomen. Heer, u, de koning, mogen verwelkomen in ons midden. Heer, u bent de majesteit. En Heer, u kwam. Heer, en u kwam zo anders als de mensen verwachten. En Heer, misschien hoorde ik ook wel bij de groep die u zou verwachten als een koning die de Romeinen eruit zou gooien. Heer, want dat was toch het grootste probleem. Maar Heer, u weet dat het grootste probleem niet de Romeinen was. Heer, het grootste probleem van ons mensen is onze zonde. Heer, want het zijn onze zonden, zegt de Bijbel, die staan tussen u en tussen ons. En Heer, dat was het grootste probleem wat wij hadden. Dat was het probleem van de mensheid waar ze voor stond. En Jezus, daar kwam u voor. En dan dank u, Heer, voor dit verhaal. En dank u, Heer, voor de lijdenszondagen die we al hebben gehad. Heere, zondagen waarop we gaan vertragen. Heer, even onszelf stopzetten om eens na te denken wat er allemaal gaat gebeuren. Want Vader, in deze week, Heere, bracht u de oplossing voor deze wereld. Heere, door de zondelast weg te nemen. En Heere, wij kennen het verhaal. We weten ook wat er op de laatste bladzijde gebeurde. Nou, de mensen in die dagen wisten het niet. Ze hadden allemaal hun eigen agenda. Maar Vader, u wist wat er ging gebeuren. Heer, elke stap, elk moment, elke ontmoeting, het was geregisseerd. Heren, en dan moet ik altijd denken aan uw tegenstand. Heren, ze hadden het feest van hun leven toen u de geest gaf aan dat kruis. Heren, ze hadden gewonnen. Maar Heer, wat was de teleurstelling, Heer, de deceptie groot toen u opstond uit de dood. Heren, toen u de sleutels overnam. Heren, en toen u ging regeren. En Vader, vanmorgen, Heren, wilt u nog steeds gaan regeren in ons leven. Heer, u hebt tranen van verdriet gehuild. Heer, u hebt gezegd wat er ging gebeuren, Heer, als we niet voor u zouden kiezen. En mijn vraag vanmorgen is, heb je gekozen voor Jezus? Weet je dat Jezus jouw Heer is? Dat is mijn vraag. En als je zegt, Peter, daar weet ik helemaal niks van. Nodig hem vanmorgen uit in jouw leven. Hoe doe je dat? Heel simpel. bid me na, Jezus, ik wil u accepteren in mijn leven. Ik wil u vragen mijn zonde te vergeven. Ik wil me bekeren van mijn liefdeloze leven. En ik wil vanmorgen achter u aangaan. Heren, dank u voor het wonder wat u doet in mijn leven. Ik mag uw kind zijn. Amen. Weet je, dat zijn woorden die je vanmorgen zo kan bidden. Waarin je kunt zeggen, Heer, ik wil u volgen. En tegelijk, we hebben het gehad over de cadeaus. We gaan op naar Pasen. Welk cadeau ga je geven aan de koning? Welk cadeau ga jij geven aan de koning? En ik hoop dat je je voorbereidt. En ik hoop dat als je vrijdag gaat komen, brood en wijn gaat nemen. Jezus biedt het je aan. Totdat we bij hem zullen zijn. Dan hoeven we het niet meer te vieren. Maar ik hoop dat je je voorbereidt. Maar dat je zeker ook gaat overzien. Gaat uitkijken naar volgende week zondag. Waarin we dat feest vieren. Dat het graf is leeg. Waarin we de, ik weet of het bij jullie gewoond is, maar bij ons de woorden spreken als je binnenkomt. Jezus is waarlijk opgestaan. Dat we elkaar zo gaan ontmoeten en zo gaan begroeten. Om dat feest van zijn opstaan. Amen. Ik wil vragen aan de muzikanten of ze naar voren willen gaan. Freek, moet ik nog wat doen behalve de collecte, maar volgens mij hebben we dan alle punten gedaan die we hadden afgesproken. Ik wil vragen aan de muzikanten of ze naar voren willen komen. Dan gaan we dan het lied zingen wat ze zo net al zo graag wilden zingen. Maar dan moeten we even verwachten. Maar hij gaat komen, want dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert. Amen. 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 Maar eerst mag u geven. En geef uit een hart, hè. Misschien mag ik nog uw aandacht even hebben. Ik ben nog niet klaar, hoor. Ik heb nog niet gezegd dat ik wegging. Maar laat deze collecte nou zo'n collecte zijn vanuit je hart. Weet je, we hebben zo'n moment van, oh, dan gaan we geven. Weet je, ik heb het debat wel eens gevoerd met de broeders. Ik zei, als we nou niet meer aandacht geven aan het geven aan God, kunnen we het misschien ook wel overslaan. Maar we hebben vandaag een moment van geven. Vandaag geef je aan God. Je doet niet wat in het bakje. Nee, je gaat geven aan God. En vraag je vanmorgen nou eens af. Heren, wat kan ik u geven? Vanuit mijn rijkdom. En misschien kan het dus wat anders zijn. Dan wat je anders geeft. Maar geef vandaag aan de Heren. Dat is waarom we de collecte doen. De Israëlieten, ze moesten tempelbelasting betalen. Zou ook eens wat zijn. Dat als u binnenkomt, even het pasje erlangs. Wie weet. We doen het nog met een collecte. Maar geef vanmorgen als aan de Heere. En is Hij jouw gave waard? Is Hij hetgene wat jij geeft? Past dat bij een koning waar je het aan geeft? Zo wil ik je vanmorgen oproepen te geven aan de Heere. De collecte wordt bij u opgehaald.
weet dat het protocol wel eens wat anders voorschrijft, maar het protocol moet je ook eens een keer vanaf durven te wijken. En ik heb toch nog een spreekwoord staan dit jaar. Ik denk, nou, die kunnen ze me niet meer afnemen. Dus dat is gered. Want afzeggen kan namelijk niet, Freek. Dan weet je dat even. Maar we willen gaan danken. En na het danken wil ik graag dat lied gaan zingen. Dwars door de dood werd hij verhoogd. En Jezus regeert. Wil je vragen om te gaan staan? Uit eerbied, uit respect, maar ook voor de koning. Ik denk dat als koning Willem-Alexander hier binnen zou komen, floep, dan schieten we allemaal omhoog. Nou, we zijn te midden van de koning der koningen, want we geloven dat we bijeen zijn in Jezus' naam. En wat zegt de Bijbel? Dat als je bijeen bent in de naam van Jezus, dan is hij daar ook. Vader, dank u wel daarvoor. Heer, dat u hier bent. Heer, u bent hier niet omdat dit een kerk is. Ik heb dat vanmorgen al eerder gezegd. Ik val in herhaling. Maar u bent hier omdat uw kinderen hier zijn. Heer, u bent hier omdat we deze morgen hebben belegd in Jezus' naam. We bedanken u, heren, dat u, ja, heren, hier was. Heer, we hebben veel gezegd, of ik heb veel gezegd vanmorgen. Mensen moesten veel luisteren. Maar ik bid u, heren, dat u in elk hart gaat uitwerken wat u erin wil leggen. Heren, dank u wel, heren, voor uw goedheid en uw grootheid. Dank u wel, heren, dat we ons deze week gaan voorbereiden. Heren, gaan voorbereiden, gaan nadenken over die cadeaus waarmee we u kunnen ontmoeten. Heren, met gehoorzaamheid, heren, met lof, met die cadeaus. Heren, met geloof. Heren, laat ons deze week echt een week van voorbereiding hebben. Heren, dat we het verhalen gaan lezen. Heren, wat u die laatste week doormaakte. Heren, dat we, heren, vrijdag voorbereid zullen zijn. Heren, onze zonden zullen weten dat ze vergeven zijn. Heren, het hebben in orde gemaakt met de mensen om ons heen. Heren, om brood en wijn te mogen nemen. Heren, dan, heren, die dag van stilte te hebben. Heren, dat we weten dat u niet gewenst was in de hemel. En niet op de aarde. Heer, maar dat u het werk deed wat de Vader u vroeg. En dat we dan zondagmorgen gaan vieren. Dat het graf leeg is. En dat u opstond uit de dood. Halleluja. Halleluja daarvoor. De volk van God, zo mag ik je zegenen. God houdt zoveel van je. Hij heeft maar één wens, één verlangen. Johannes 3, vers 16 zegt dat hij zoveel van je houdt. En dat hij maar één ding wil, dat je de eeuwigheid met hem doorbrengt. En daarvoor kwam Jezus. Om de eeuwigheid met God door te kunnen brengen. En ik mag je zegenen in de liefde die Jezus voor je heeft. Ook daarin, die herhaling van morgen. Hij zei, Heer, als het niet hoeft, liever niet. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik mag je zegenen met Gods Heilige Geest. Die je ook deze week wil leiden in je voorbereidingen naar Goede Vrijdag. En naar Pasen toe. Zodat je zult ervaren welk feest we echt gaan vieren diep in je hart. En het je niet zal overkomen. Maar dat je weet, net als die meiden die voorbereid waren met die olie. Zodat je ook voorbereid zult zijn om de koning te ontmoeten. En daarom ontvang niet een zegen, maar wees ook een zegen. Wees een zegen voor de mensen om je heen. Omdat de mensen Jezus zullen zien. En ze door hem zullen gaan volgen. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen. En doe alles wat je doet tot eer van Jezus alleen. In Jezus' naam. Amen. Majesteit, groot is zijn majesteit. Dwars door de dood werd hij verhoogd. En je mag beginnen, Gert-Jan. Want Jezus regeert.
Ja.
Bye. door de dood. Dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert.
Volgende week. Zelfde tijd. Zelfde plaats. Martin Spreng. Maar de Heer is in uw midden. Hij zegen u.